Ons onderwerp van deze keer is Johannes 5. En we hebben als ondertitel voor Johannes 5 bedacht: Jeruzalem is ziek, de Vader en de Zoon. Het is die hele bekende geschiedenis dat iemand in Bethesda ligt al 38 jaar. Verlamd. Zo nu en dan kwam er beweging in het water, staat in de schrift. En dan zou iemand in het water moeten afdalen om gezond te worden. De man die daar ligt, zegt: ik heb al zo lang geprobeerd om in het water te komen, als dat in beweging is, maar het is me nooit gelukt, want ik ben niet zo vlug. En niemand helpt. En als ik kom, is iemand mij al voor geweest. Zo nu en dan een genezing. Zo nu en dan een sprankeltje genade. Het lijkt soms op het denken van gelovigen. Die ook zeggen: zo nu en dan merk je iets van de Heere God. Zo nu en dan is er een sprankeltje genade. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn. En als je dan toevallig niet in de kerk, niet in de samenkomst bent, ja, dan heb je pech gehad. Dan gaan anderen je voor. Zo ongeveer kun je het vertalen bijna in onze dagen. Ik ga een paar teksten lezen uit Johannes 5. Hierna was er een feest voor de Joden. We weten niet welk feest, staat er niet bij. In Johannes 2 gaat het over het paasfeest. In Johannes 7 gaat het over het loofhuttefeest. En het gaat later in hoofdstuk 8 nog over het feest van Johannes 9, over het feest van de inwijding. Inwijding van de Tweede Tempel. Maar hier staat niet bij welk feest. Het zou het wekenfeest kunnen zijn geweest, maar ook een van de anderen. Heel opmerkelijk staat hier dat het feest van de Joden is. Dat is niet de oorspronkelijke gedachte van de Heere geweest. Het zouden zijn feesten zijn, de feesten van Yahweh. De Heere wilde zo graag meegenieten, meeproeven, mee de vreugde beleven die in het volk aanwezig was op die dag. Een feest van Yahweh. Om daarbij te zijn. En nu is het feest van de Joden. Ik vind het een devaluatie. Zij hebben het accent van Yahweh verlegd naar zichzelf. En dat gebeurt heel vaak. Je kunt met kerst van alles bedenken. De geboorte van de Heer Jezus. Maar je kunt ook denken aan jezelf. Aan eten, drinken, familie, gezelligheid. Het feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. Er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die wachten op de beroering van het water. Dan sla ik een paar teksten over en daar was een man die al 38 jaar lang ziek was. 38 jaar. Er zijn suggesties geweest, ik weet niet of u daar ooit iets over hoorde, of misschien wel hebt gelezen. Het zou de periode kunnen zijn vanaf de Sinaï tot aan het beloofde land. In de tijd van het trekken, het gaan van het volk Israël uit Egypte richting hun beloofde gebieden. Dat is ongeveer 38 jaar geweest. Het zou ook een andere bedoeling kunnen hebben. Ik heb er wat over nagedacht, maar voor zover ik het zie, was het toen de Heer Jezus daar kwam, vrijwel of wel precies 38 jaar geleden, dat de tempel die door Herodes was verfraaid en weer was vernieuwd, dat die weer in gebruik genomen was. Herodes was intussen zelf overleden, die Herodes. Maar die hele tijd van het aanwezig zijn van deze tempel, door de heidenen verfraaid, was 38 jaar. Zegt ook iets. Juist omdat de Heer Jezus het heeft over het afbreken van die tempel. En er zou een andere tempel voor in de plaats komen. Dat is niet overgekomen. Maar hij sprak toen over zijn eigen lichaam. Dus in plaats van dat gebouw in Jeruzalem zou het het werk van de Heer Jezus zijn. Die hele periode ligt iemand daar al te wachten op de genade, op de genezing van God. En tot op heden blijkt daar niets gebeurd. En nu komt de Heer Jezus en die vraagt: wilt u gezond worden? Je vindt het misschien een hele vreemde vraag als je in een ziekenhuis komt en je zou een zieke bezoeken en je zou dan vragen: wilt u gezond worden? Ja, ja, natuurlijk. Dat is toch eigenlijk geen leuke vraag, want dat snap je toch. Maar die man die antwoordt: ik heb geen mens om mij te helpen. Niemand helpt mij. Misschien lijkt dat plaatje ook wel op het geheel van Israël op dat moment. Ziek. Schaapspoort, muur, de ingang om op het tempelplein te komen, waar die schapen zouden kunnen worden geofferd als een dankoffer naar de Heere toe. Ziekenzaal. Nou, als het gaat om de aanbidding, als het gaat om de lofprijzing naar de Heere toe, dan lijkt het wel alsof de hele gemeente soms ziek is. Want daar is niet zoveel van over. Het gaat eerder over onszelf. Wij willen nog wel wat teruggeven, een klein beetje natuurlijk. Maar dat spontane geven, het aanbidden van Yahweh, dat aan Yahweh vertellen wie de Heer Jezus is, hem hulde brengen, ja, dat is soms ook heel ver van onze borden. En ik hoop dat u vandaag, of als u meekijkt later, dat u dan wel weer die verlangens krijgt om de Heere te prijzen, om de Heere te bedanken voor wat hij heeft willen doen en voor wie hij is ten diepste. De Heer Jezus zegt: je mag je bed, je slaapmat of wat het ook geweest is, een matrasje, een dun matrasje veronderstel ik, opnemen en je mag verder gaan. Dat gebeurde. Genezen. Blijdschap. Grote vreugde. Hij liep met zo'n bed, zo'n matras in Jeruzalem en wat krijgt hij te horen? Mag niet op Sabbat. Het is Sabbat vandaag. Hoe haal je het in je hoofd om zulke dingen te doen? En dan ontstaat er een soort discussie. Het is ook vandaag wel eens jammer als iemand echt spontaan tot het geloof in de Heer Jezus is gekomen en misschien ook uitroept: ik ben al zo lang op zoek en het is mij nooit overkomen dat ik echt vrede met God vond en blijdschap in mijn hart kreeg omdat ik de Heer Jezus leerde kennen. Als je dat vandaag zo spontaan uit, dan krijg je ook te horen: nou, het is toch geen zondag? Of dit is geen kerkdienst, dit is gewoon de straat. Ik ken dat. En jij kent het misschien ook wel. En toch, daar komt er een gesprek op gang van, dit zeggen de tegenstanders: dit kan niet van God zijn. Want het is Shabbat vandaag. En op die rustdag mag je niks doen, mag je helemaal niks doen. En als dat een wonder is gebeurd op Shabbat, door iemand, door God gezonden, dat bestaat niet. Dus dit kan niet. Dit kan niet van de Heere zijn. Ik weet niet of u ooit een wonder hebt meegemaakt voor uzelf of bij uw familieleden of bij broeders en zusters of gelovigen die u kent. En dan krijg je ongeveer hetzelfde. Ik wil daar niet een parallel in doortrekken, maar ik wil wel zeggen dat het niet zo ver van onze borden is. Echt niet. Het is heel dichtbij. Zou je het willen? Zou je die beleving opnieuw willen laten doordringen tot je hart en tot je denken. En dat je dan spontaan in dankzegging uitbreekt en uitbarst en de Heer gaat prijzen. Nou, dan krijg je ook van je familieleden en van buren en kennissen kritiek. Nou, zo hoeft het ook niet. Je kunt er wel kalm aan doen. Nou, dat moet je dan zondag maar doen of zo. Of in de kerk maar. De gesprekken gingen verder. Die man die kan niet van God zijn. En dan komt diezelfde man, de Heer Jezus, weer tegen. Die zoekt hem weer op. Hij was even weggegaan. En de man ging weg, zegt vers 15, en berichtte de Joden dat het Jezus was. Want dat is een tweede ontmoeting geweest op die dag. En dan gaat hij het vertellen dat het de Heer Jezus is geweest die hem gezond gemaakt heeft. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden hem te doden, omdat hij op deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Vers 16. Nou, dat was een hele vergaande conclusie. Maar hij is op zich waar. De Heer Jezus heeft heel veel wonderen op Sabbat gedaan. Als u dat echt een keer gewoon nakijkt in de evangeliën, dan blijkt dat dat heel vaak is gebeurd. En er zijn ook gesprekken geweest. Moet je op Sabbat een schaap dat je in een modderpoel laten liggen, of haal je zo'n schaap er dan uit? Of andere voorbeelden. En de Heer Jezus zegt dat hij Heer is van de Sabbat. En dan zegt hij: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Zou de Heere God op Sabbat niet werken, denkt u? Zou hij ook een volslagen stilte hebben en niets doen? En als ik de overleveringen een beetje naga, die nu nog steeds in Jeruzalem bij een hele religieuze groep gelden, dat je zelfs geen lichtknopje mag aanraken, ook geen liftknopje. In Jeruzalem geweest met groepen mensen, maar er zijn in de wat strengere, wat religieuzere hotels liftsystemen die vanaf zonsondergang op vrijdagavond heel anders functioneren. Dan kunt u wel op knopje 13 drukken, maar gaat wel steeds op en neer. 1, 2, 3, 4 tot 38, zo als dat nodig is. En dan weer terug. En dat betekent dat de mensen toch wel met de lift kunnen, maar ze hoeven niet op het knopje te drukken, want hij stopt op alle etages. Link uitgevonden, aardig bedacht, maar ze maken wel gebruik van die lift. Dat is een beetje dubbel. En zo gaat het met heel veel dingen. Dit mag niet. Dit mag je niet dragen. En de Heer Jezus heeft daar continu iets van gehoord. Want hij deed iets wel wat op Sabbat niet mocht. Maar hij zegt: mijn Vader werkt tot nu toe. Het is dus niet zo dat je kunt zeggen dat de Heer Jezus een vrije dag had. Hij werkte. Ik ben dol en dol gelukkig dat de Heer Jezus en dat de Vader er 7 dagen per week, 24/7, zo zeggen we dat vandaag, is. En u kunt hem aanspreken. En hij is er voor je. Hij bidt voor je. Hij stopt niet op vrijdagavond na zonsondergang. Nee, hij blijft bidden. Mijn Vader werkt tot nu toe, zei de Heer Jezus, en ik ook. Dus het verwijt van dit wonder op Sabbat gebeurt, is een behoorlijke kritische aanklacht. En daar gaat de Heer Jezus op door. Deze man die gaat naar huis en is gelukkig, is in staat om te wandelen, kan weer de tempel ingaan, als dat zou moeten. Maar hij is vrij en hij heeft de Heer Jezus ontmoet. En eigenlijk moet ik nu vragen, hoe is het met jou, met u? Heb u ooit de Heer Jezus ontmoet? Heb u hem ooit vlakbij gehad? Heeft hij ooit tegen jou gezegd, zou je ook niet gered willen worden? Zou je ook niet van je problemen af willen geraken? En nu heb ik het niet over fysieke problemen. Dat ook, dat mogen we ook bij de Heer brengen. Maar in de allereerste plaats gaat het om die zondelast die ons bezighoudt en die ons bespringt en die niet weg kan zonder onze Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus, is gekomen om voor die schuld van jou en voor die zonden van ons aan een kruis te sterven. En dat heeft hij gedaan voor 100% volbracht. En die last, die moet je kwijt. Stel je voor dat je wat voor lichamelijke kwaal hebt en je zou ervan genezen. Ik hoop het voor je. We mogen daarvoor bidden. En ook erop vertrouwen dat de Heere God u helpt. Maar als dat dan tot genezing is gekomen, dan zit u nog met uw zonden. Dan zit u nog met die eeuwige last, waardoor u altijd ver van God, ver van Yahweh zou moeten blijven. Maar juist doordat de Heer Jezus voor de schuld van jou en voor de zonden van ons aan een kruis wilde sterven, is er een redding, is er een genezing die veel verder gaat dan fysieke, dan lichamelijke genezingen. Heb je het? Wat een last valt van je schouders. Wat een vrede komt in je hart. Wat een blijdschap is er als je zo de Heer Jezus hebt leren kennen. En dan kan er om je heen van alles gebeuren. Er kunnen allerlei mensen zijn die zeggen, linksom of rechtsom, of het deugt niet, of het kan niet, dit bestaat niet. Nou, laat al die discussies alsjeblieft los. De Heer Jezus zal je voor de tweede keer opzoeken, misschien vandaag nog wel. En hij zal je vragen, luister, zondig nou niet meer. Ga nou niet verder op die weg van zondigen. Want dat is het grote probleem. Door de zonde is ook de lichamelijke kwaal gekomen. Door de zonde uiteindelijk de dood. Maar door het geloof in de Heer Jezus heb je leven en ben je uit de dood overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Zo zegt Kolossenzen 1 dat. Wat een prachtige dingen heb u gekregen. Wat een zegen is jouw deel. En de rest van het hoofdstuk, dus vanaf vers 19, gaat het dan verder over het onderwerp over de Vader en de Zoon. En dat is niet zo makkelijk. En op hetzelfde moment heel erg mooi. Misschien denkt u terug aan de komst van de Heer Jezus in Bethlehem. Misschien denkt u terug aan een tekst uit Galaten 4, toen de volheid destijds gekomen was, zond God zijn Zoon uit. God heeft zijn Zoon uitgestuurd, zoals een zendeling uitgestuurd wordt naar, of zoals jij uitgestuurd wordt naar je eigen straat, of in je eigen gezin, of in je eigen familie, of misschien wel in je eigen kerk, gemeente. God heeft zijn Zoon uitgestuurd. God heeft inderdaad laten weten dat er niet één in staat was om redding te brengen, om genezing te brengen, om in de bres te staan, om de schuld te dragen. Job heeft in het prachtige boek van hem gezegd, was er maar een scheidsman, één vertaling, scheidsrechter, een andere vertaling, was er maar een scheidsrechter tussen ons, tussen de Heere God en mij, zegt Job, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Was er maar één die ons aan elkaar zou kunnen verbinden, een soort verbindende factor zou kunnen zijn tussen ons tweeën. Maar die was er niet. Ezechiël zegt, Ezechiël 22, vers 30, om precies te zijn, dat God zelf gezocht heeft of er op aarde wel één was. Die was er niet. Alleen al uit het feit dat de Heer Jezus gezonden werd door de Vader, blijkt dat er niemand op aarde is die dat had gekund. Anders was het niet nodig geweest dat God zijn zoon zond. Dan hadden we allemaal moeten zeggen, nou, je moet daar en daar zijn bij die man of bij die vrouw. Die kan het. Jeremia zocht in alle straten en alle hoekjes en gaten van Jeruzalem en vond niemand. En God zegt, ik heb ook gezocht, maar er is niemand. En heeft God zijn zoon uitgestuurd. En u zegt, Johannes 5, ons hoofdstuk van nu, van vandaag. Nou, eigenlijk is het niet eens precies alsof hij hem uit de hemel heeft gestuurd. Het is wel zo hoor. Hij is wel uit de hemel gezonden. Hij is wel uit die heerlijkheid van de troon van God en uit het prachtige van het huis van de Vader naar beneden gestuurd om in een baarmoeder van Maria te zijn of in een kribbe in Bethlehem te liggen of als een jongetje in Nazareth te lopen. Het is wel gebeurd. Maar hier staat, weet u, we gingen met z'n tweeën. De Vader en ik, zei de Heer Jezus hier, we zijn met z'n tweeën gekomen. Dat is een beetje moeilijk, hè? Maar toch staat het hier. De Zoon kan niets doen van zichzelf. Ik zal het je voorlezen. Vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Wat betekent dat? De Zoon kan niets doen. Het komen van de Heer Jezus, het wandelen hier op aarde, het verblijf in Bethlehem, de opgroei in Nazareth, zijn dienstwerk na Johannes de Doper te hebben ontmoet bij de Jordaan. Alles wat de Vader doet, dat heeft de Zoon ook gedaan. Daar staat dus dat de Heer Jezus niet alleen daar was, daar liep, daar handelde, daar sprak, maar dat de Vader er continu bij was. Een prachtig voorbeeld uit het Oude Testament, heel vaak geciteerd van Abraham die zijn zoon moet offeren, maar eigenlijk een soort illustratie van de bovenste plank. Zo gingen die beiden samen. De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij het de Vader ziet doen. Dus niets doen, tenzij de Vader het heeft laten zien. Wordt u niet dubbel blij? Wordt u nu niet geweldig blij van binnen? Dat u zegt, het is niet alleen de Heer Jezus, maar het is ook God de Vader. Soms is er iets bijzonders aan de hand. En dan denk je, zou de Heer Jezus het nog wel zien? En zou de Vader daar op grote afstand naar kijken? Nou, het is niet op grote afstand. Hij is erin betrokken. En ik citeer heel vaak een tekst, vlak voor het kruis. Dan zegt de Heer Jezus in Johannes 16, allen hebben mij alleen gelaten en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dus toen alles wegviel en niemand overbleef en al die scharen langzaam maar zeker weggelopen of weggevlucht zijn. Zei de Heer Jezus, maar de Vader is er nog. Ik ben niet alleen. Word niet geweldig dankbaar dat God de Vader en God de Zoon zich bemoeid hebben met jou. En dat God de Heilige Geest het voorwerk doet, in jou aan het werk is. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Dat betekent dat aan je hart gewerkt wordt, zodat je ontvankelijk bent, zodat je verlangt naar een oplossing, verlangt naar de Heer Jezus, verlangt naar God de Vader. Nou, dat proces wordt in Johannes 5 zo prachtig ontvouwd. En daarom is het een heel bijzonder hoofdstuk. Dus het gaat niet alleen over die meneer die 38 jaar lang op een draagbed heeft gelegen en geen hulp had en ook tot de conclusie komt, er is niemand die mij helpen kan. Nou, dat klopt. Eigenlijk zou de Heer zeggen, dat klopt ook. Daarom ben ik juist hier gekomen. Omdat niemand het kan. Er is ook niemand die jou vandaag, ons vandaag helpen kan. De enige oplossing is, God heeft zijn Zoon uitgezonden. Teer is dat. Dan is het geboren worden van de Heer Jezus heel bijzonder. En dit thema wordt uitgewerkt. En de Vader zegt, vers 20, heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Dus de Vader heeft de Zoon lief, maar laat hem ook alles zien wat hij doet. Ik heb vroeger wel gedacht, het is een soort leerling die akelig precies naar de handen en naar de handelingen van de leermeester kijkt, dus naar de Vader kijkt van hoe moet ik het doen en wat moet ik doen en hoe dan. Dat is aan de ene kant zo. De andere kant van de medaille is, stel dat de Heer Jezus los van de Vader zou gaan handelen, zou gaan werken, iets gaan doen. Ja, dan kun je niet meer zeggen dat hij één was met de Vader. Dan is de drie-eenheid verstoord. Niet alleen, ik moet een leermeester hebben om af te kijken hoe ik het moet doen. Nee, het is veel eer en het is veel dieper en ook warmer en mooier dat de Vader die dingen doet omdat hij dat ook zelf wil. En dat wat de Vader wil, het verlangen van de Vader is dat jij en ik gered worden, dat jij en ik tot kinderen van God gemaakt worden, dat jij en ik in het huis van de Vader zullen gaan wonen en daarvoor altijd zullen blijven en er nooit meer weg hoeven. Altijd die heerlijkheid, altijd die geweldige zegen van het huis van de Vader waar de Heer Jezus aanwezig is. Dat is zijn huis. Die samenhang van dingen van de Vader en de Zoon in het Johannesevangelie, ja, die vallen op. Dat is ook uniek. En dat is ook in ons hoofdstuk. Daarom is het ook Jeruzalem is ziek. Dat was ons titeltje van vandaag. En de Vader en de Zoon. Want dat is een flink stuk onderwijs uit Johannes 5. De Vader en de Zoon. Ik ga nog een paar teksten lezen. Iets verderop. In vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Dus weer de Heer Jezus. Ik kan van mezelf niets doen. Het is ondenkbaar dat ik los van de Vader zomaar wat zou doen. Ik kan alleen maar doen wat de Vader mij heeft gegeven om te doen. Zoals ik hoor. Dat heeft hij dus van de Vader gehoord, maar ook wat hij zelf hoort. Oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Vers 30. En als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander hier in deze vertaling met een hoofdletter. Er is een ander die van mij getuigt, vers 32. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij geeft, dat dat waar is. Wat hij getuigd heeft, dat is waar. Ik hoef het getuigenis van mensen niet, zegt vers 34. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat u behouden wordt. En dan komt hij terug op dat wat Johannes de Doper gedaan heeft. Hij zegt, Johannes was die brandende en lichtgevende lamp, vers 35. En u hebt voor een korte tijd zich in dat licht willen verheugen. De Joden hebben Johannes de Doper hoog geacht. Dat is zo. De Farizeeën, schriftgeleerden zeggen, ja, de doop van Johannes, is die uit God of is die uit mensen? Als we zeggen uit mensen, dan worden wij gestenigd door het volk. Want iedereen hield Johannes voor een profeet. Ze hebben dat getuigenis van Johannes hoog geacht. Maar Johannes heeft het over hem gehad. Over de Heer Jezus. En nu zegt de Heer Jezus, ik zal je wat zeggen. Johannes heeft van mij getuigd. Hij was die brandende en lichtgevende lamp. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader met mij, dat de Vader mij gezonden heeft, voor de zoveelste keer. Dus Johannes heeft getuigd, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Die discipelen hebben dat gehoord en die zijn hem gevolgd en die zijn die dag bij hem gebleven. Enfin, u leest dat in Johannes 1. En Johannes heeft bijzondere dingen van onze Heer Jezus gezegd. Elke profeet doet dat. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Nu, Johannes is een heel groot profeet geweest. Niemand groter dan Johannes de Doper. En die heeft natuurlijk verteld van de Heer Jezus. Hij was de voorloper. Hij was die brandende en die schijnende lamp. Hij heeft het licht helemaal op de Heer Jezus laten vallen. Elke profeet zal het over hem moeten hebben. Als in de gemeente van u, waar u samenkomt, 2 of 3 profeten spreken, zoals 1 Korintiërs dat zegt, dat 2 of 3 profeten spreken, dan krijgt u 2 getuigenissen, 2 prachtige, prachtige beelden van de Heer Jezus te zien. Dat gun ik je. We hebben ook andere diensten meegemaakt, dat het gaat over een mevrouw die nog ziek was, of haar zou dit overkomen, of bij die zou dat gebeuren. Dat kan ook. Maar in de gemeente, 2 of 3 profeten spreken van de Heer Jezus. En in het hele Oude Testament, een hele rij profeten die spreken van de Heer Jezus. Ik probeer even een serie te houden over wat Jeremia over de Heer Jezus heeft gezegd. En wat Ezechiël over de Heer Jezus heeft gezegd. En wat Daniël over de Heer Jezus heeft gezegd. En wat Hosea over de Heer Jezus heeft gezegd. Ik kan doorgaan. Schitterende dingen. En dan wordt het geen geschiedenis, geen dorre stof. Maar dan wordt het levend en krachtig. Dan wordt het iets bijzonders. Dan gaat u genieten van de Heer Jezus. Nu, de Heer Jezus zegt, maar mijn werken getuigen ook van mijzelf. En ook dat de Vader mij gezonden heeft. Want die doet ook de werken. De Vader toont. De Vader laat zien. En dat betekent, nu al voor de 12e keer geloof ik in deze toespraak, dat de Vader zich bemoeid heeft met jou en mijn redding. Met jou en mijn heil. Met onze verlossing en met onze toekomst. Daarom wil ook de Vader aanbidders. De Vader zoekt, zei de Heer Jezus, hadden we in de vorige uitzending, aanbidders. De Vader zoekt mensen die hem groot maken en die hem alle eer willen geven en alle glorie willen geven. En nu, de Heer Jezus zegt, de Vader, de werken van die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, die getuigen van mij. En die getuigen ook van het feit dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader, vers 37, die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. De Vader zelf. Toen de Heer Jezus begon met zijn officiële dienst, toen hij bij Johannes de Doper kwam en door Johannes de Doper gedoopt werd, zei de Vader, dat is mijn geliefde zoon. Ik werk met mijn eigen woorden. Ik werk met hem samen. Je moet naar hem luisteren. Want als je naar hem luistert, dan luister je naar mij. De Heer Jezus is niet een soort veredeld iemand die je vergelijken kunt met Mohammed of met wie dan ook in deze wereld. Ik zei zo pas al, God heeft hem gestuurd omdat er niemand anders was. Hij is met niemand te vergelijken. Hoger, groter, heerlijker dan wie ook. Dat is de Heer Jezus. En de Vader zegt, hij is het. Je moet hem hebben. God zelf had gezocht, nog een keer die tekst uit Ezekiel 22 vers 30, naar iemand die in de bres zou kunnen springen, iemand die voor anderen dat werk zou kunnen volbrengen, die de zonder last en die zonder schuld zou kunnen wegnemen, maar die was er niet. Maar hij is het. En aan het eind van diezelfde omwandeling, vlak voor het kruis, in Jeruzalem, weer een stem uit de hemel. Dat is hem. Voor een speciale groep was de Heer Jezus de berg opgegaan, waarschijnlijk de berg Tabor. En daar was hij in heerlijkheid verschenen. En daar heeft hij geweldige dingen gezien. Mozes en Elia, zien we, die profeten van het Oude Testament. Mozes wordt een profeet genoemd, Elia is een profeet. Misschien mag u zeggen, de wet en de profeet. Ook, maar Mozes was ook een profeet, want hij zegt zelf, de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Mozes, de profeet, Elia, de profeet. Mozes gestorven en begraven, Elia zomaar naar de Heere gegaan. Die spraken met de Heere Jezus over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Ik ben er een aantal keren geweest op die berg Tabor. En ik heb daar ook een keer in stilte gezeten. Ik denk, nou heren, laat me maar zien wat ze daar toen bespraken. Dat moment dat ze daar met de Heer Jezus over het kruis en over alles wat daar aan vastzit, hebben gesproken met elkaar. Dat moet uniek zijn geweest. Kan niet anders. Daar ligt de eindconclusie, de eindontknoping. Dit is een geweldig moment geweest. En een paar hebben dat gezien. Petrus heeft het later over dit moment, toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk. Gij zijt mijn geliefde zoon, hoort hem. Nou, Petrus heeft dit als motief meegenomen voor zijn werk later en voor zijn schrijven en voor zijn dienst. En dat gaat altijd zo. Als je echt ziet wie de Heer Jezus is en wat de Vader van de Heer Jezus heeft laten weten en over de Heer Jezus heeft gezegd, dan kom je in verwondering. Zo gingen die beiden samen. Weer die tekst. Zo gingen die beiden samen. De Vader en de Zoon. Onvoorstelbaar. De Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Dat klopt, u hebt zijn stem niet gehoord. Dus die zijn er waarschijnlijk niet bij geweest. En ook de gedaante van de Vader niet gezien, dat klopt. En het is daarom des te merkwaardiger dat de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien in Johannes 14. Dat betekent, je kunt hem, de Vader, ontdekken in de Heer Jezus. Ze waren één. En dan zegt vers 39, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Dat waren dus Mozes en profeten, Mozes en Elia, dus onder andere, dus de wet en de profeten. En die zijn het, die van mij getuigen. Dus Johannes de Doper getuigde, de werken getuigden, de vader getuigde en de schriften getuigen. Door de mond van twee of drie profeten, of door de mond van twee of drie, zal een woord vaststaan. Vier dus. Een dubbele garantie dat het wel zo is. Want de schriften, die zijn ook van mij gaan getuigen. Ik citeerde zo pas het boek Job aan het begin van deze toespraak. En toen zei ik dat Job graag een scheidsrechter wilde, die zijn hand op zowel Job als op de Heere God zou kunnen leggen. Een soort verbindende factor zou kunnen zijn tussen die twee. Nou, die verbindende factor is er. De Heer Jezus. Timotheus zegt zo prachtig, er is één God en er is één middelaar. Eén schijnsel, één verbindende factor tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen. En daarom is hij hier op aarde gekomen. Heeft hij mens willen worden om jou en mij voor altijd gelukkig te maken. En die schriften, die hebt u, lieve broeder, zuster. U hebt uw Bijbel. En ze gaan over de Heer Jezus. En als je vandaag hoort dat ze het hebben over de geschiedenis van Israël, zeg je ja. Ja, dat klopt wel, maar het is niet in de eerste plaats de geschiedenis van Israël die wij moeten leren. We moeten hem zien van wie de profeten spreken. En die profeten hebben gesproken. Op elke bladzijde is al heel vaak geroepen, is een foto van de Heer Jezus te vinden. Zou u het niet fijn vinden om zo'n fotoalbum in uw handen te hebben, maar ook in uw hart te hebben. Het is fantastisch om zo prachtige dingen van de Heer Jezus te zien in de geschriften die van de Heer Jezus getuigen. Misschien is bij u in de kersttijd weer Jesaja 9 gelezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Over wie gaat het dan? De heerschappij is op zijn schouder. Vredevorst. Enfin, u kent die mooie uitdrukkingen. Maar in de paastijd, dan leest u in hetzelfde Jesaja-boek, in hoofdstuk 53, over een lam dat naar de slagbank gaat. Over iemand die zich zwijgend overgeeft. Die met onze last beladen dat naar dat kruis is gegaan. En u hoort die oude Job, waar ik het net over had, in datzelfde boek waar hij dus een scheidsrechter vroeg, zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Had hij hem ooit gezien? Nee. Hij had zelfs geen Bijbel. Hij had niks. Maar hij heeft dit kunnen zeggen. En jij en ik moeten nu, vandaag, een keer durven zeggen, ja, ik was ook ziek. Die man die 38 jaar ziek was, die geen enkele mogelijkheid had om een andere manier tot genezing te komen. Die heeft door het geloof in de Heer Jezus zijn band, zijn draagbedje op mogen nemen en is gaan wandelen. En welke kritiek u ook krijgt, van welke kant ook, van dit kan niet, of dit is te breed, dit is te smal. Die mij gezegd heeft, dragen, dat bed dragen en naar huis gaan, die heeft het en die krijgt de eer. En dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, maar ik ben niet alleen. Want de Vader was met mij. Toen ik bij jou kwam en jou aanraakte en jou aanraadde om dat bed op te nemen, was de Vader daar ook. En toen jij tot geloof kwam, toen je tot bekering kwam, en je de Heer Jezus mocht aannemen als je heiland en als je verlosser, was de Vader daar op dat moment ook. De Vader en de Zoon. Zo gingen die beiden samen. Dan bent u een gelukkig mens, dan bent u gezegend. En daarom mag u straks in het huis van de Vader, waar de Heer Jezus plaats heeft bereid, dan mag u genieten. Maar dan gaat u ook bedanken. Dan gaat u hem aanbidden. Dan gaat u hem huldigen. En daar kun je nu ook mee beginnen. Ook in onze samenkomsten, in onze diensten, maar ook in je persoonlijk leven. Ook als je 's morgens begint of 's avonds afsluit of wat ook. U gaat hem bedanken. De Vader zoekt aanbidders. En die hem aanbidden mogen hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat betekent door de Heilige Geest. Die bewerkt dit maar in overeenstemming met wat de schriften hebben getuigd. En als u dat doet, bent u een bijzonder gezegend iemand. En die zegen wens ik je toe. Ik ga ervoor danken. Vader, dank u wel dat we zo eventjes naar Johannes 5 mogen kijken. Naar dit prachtige hoofdstuk mogen kijken. Waar die meneer 38 jaar lang op genezing heeft gewacht en geen heil, geen baat gevonden heeft. Ook moest constateren, ik heb niemand die me helpen kan. En juist dit prachtige is nu ook aan ons gegeven door het geloof in de Heer Jezus, in geest en in waarheid. Dank u wel voor de Heer Jezus, dank u wel voor de redding, dank u wel voor uzelf. Dank u wel, Vader, dat u samen met de Heer Jezus dat werk ging doen. En dat u op een bijzondere manier ook vandaag ons wilt bemoedigen en ons wilt aanraken door uw Heilige Geest, dat de Vader en de Zoon dit samen hebben gedaan. We prijzen uw grote, heerlijke naam en we eren u ook voor het heil dat ons is wedervaren. We danken u hartelijk in de naam van de Heer Jezus. Amen.